Allemaal goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we er allemaal weer zijn, hè? De een woont dichtbij, de ander komt van ver weg. Maar ja, goed, wat lekker is, daar wil je graag voor rijden, ja? Dat wil je graag hebben. Dus fijn dat we er allemaal weer zijn om naar Gods woord te luisteren. En ja, Harry is helaas niet, want die is niet helemaal lekker. Dus hopen maar dat hij ook weer gauw weer gesterkt mag zijn. Ik wil vandaag met jullie gaan praten over gewoon een onderwerp. Het tweede gedeelte gaan we met 1 Timotheus verder. En de titel is van Grote Vragen in Job. Nou, in Job, ik weet niet, dat is nou niet een boek waarschijnlijk wat we elke week lezen. Ja? Misschien, ik weet niet, misschien heb je het boek al een keer helemaal gelezen, misschien ook niet. Men gaat er vaak naartoe om het lijden te om antwoorden op het lijden te krijgen. Ik zeg al antwoorden, want in Job staan heel veel vragen. Ik heb ze zelf niet geteld, maar ik heb het wel gelezen dat iemand, die had wel 311 vragen in het boek Job gelezen. Vragen van God, van Satan, van die zogenaamde vrienden van hem, die raadslieden, en van Job zelf. En twee hele bekende hoofdstukken zijn natuurlijk Job 38 en 39. Hè? Wat zegt de Heer daar? Dan vraagt hij aan Job, waar waart gij? Ja? Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen indien gij kloek van verstand zijt. Dan zeggen wel eens mensen, nou, ik geloof niet dat God bestaat. Ik heb hem nog niet gevonden. Nou ja, heb je overal gekeken? Ja. Wij kunnen alleen maar hier op aarde kijken, maar in de ruimte verder kunnen wij niet komen, ja. En wij zijn maar kleine nietige schepseltjes. En God heeft dit alles gemaakt. Nou, gaan we mee naar Job 1 vers 9. Maar in die twee hoofdstukken van Job 38 vers 39, dat God al die vragen stelt over wat was jij, en dan spreekt hij over de schepping. Nou, in die twee hoofdstukken stelt hij al 57 vragen. En ja, je weet het. Met het woord en waarde, ik had het met Jaap ook nog met toch over. Ja, dit is het. Je hebt zekerheid. Je hebt antwoorden op vragen. Ja, je kan ook inderdaad, zoals Paulus zegt, de Heer geeft je verstand en alle dingen. Ja? Maar mensen kunnen ze wel blijven vragen. En dan weer vragen, en dan weer een vraag, en dan weer een vraag. Op een gegeven moment, komt ook een keer een eind aan. En ik weet ook niet alles, ja? Maar door het woord en waarde te bestuderen, zal je zien. Dan blijf je ook die zekerheid houden natuurlijk, want dat woord, dat moet elke keer in jouw hart, in je gedachten gegrift zijn. En we moeten vervuld worden met het woord van Christus, ja, dat moet rijkelijk in ons wonen. En met zout moeten onze woorden gesprengd zijn, zodat wij weten hoe wij in Iegelen kunnen antwoorden. Maar je hebt vragen natuurlijk van mensen die jou... Die willen weten, die willen echt iets weten, iets leren. Omdat ze iets denken, hey, ik hoor iets nieuws. Hey, hoe zit dat? Maar je hebt ook vragen natuurlijk om mensen natuurlijk uit de tent te lokken. Of om ze te grazen te nemen. De Heer Jezus ging ze ook vragen stellen om hem te verleiden. Dat ze konden ze ergens op pakken. Mensen kunnen ons ook vragen stellen. Gewoon om proberen iets te vinden. Dat ze, kijk, dat weet hij niet. Of daar zit hij fout. Nou, en Satan stelt ook vragen. Want volgens mij in de Bijbel, het eerste wat hij tegen Adam en Eva zegt, was een vraag. Is het niet zo dat, zie je het, begint hij met een vraag. Twijfel zaaien. Nou, als jij gegrond bent in Gods woord, en Eva had dat moeten zijn, en als ze dat niet was, had Adam, heeft haar waarschijnlijk niet alles goed gecommuniceerd. Maar dan had ze natuurlijk ook gewoon een goed antwoord gehad op de vraag. Nou, daar ging ze de mist in. Nou, hier zien we het eigenlijk met het boek Job ook. Maar ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Voor alles, Vader, wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Dat we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Vader, en we weten het woord en waarheid recht te snijden. En daarom bid ik ook voor verlichting op uw woord. Ook wat we nu gaan behandelen in de Bijbel. Dat we daar ook het zullen gaan verstaan, Vader. En dat kan alleen door uw geest die in ons verstand werkt. En daar het licht geeft. En dan vraag ik en dank ik alles in Jezus' naam. Onze Heer en Heiland. Amen. Nou, je ziet hier in Job 1 vers 9. Dit is dat daar op de berg des noorden. Daar zit God en dan komen alle overheden en machten komen daar samen. Ook Satan om verantwoording af te leggen aan God. En dan zie je In vers 6, Job 1 vers 6. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen. De kinderen Gods, dat zijn dus de engelen. Dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doen wandelen. Ja, waarom? Het is zijn koninkrijk, hè? Het is inmiddels in zonde gevallen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Waarom zegt hij dat? Wat bedoelt hij daarmee? Is het om niet? Ja, is het een wonder dat hij u vreest? Is het om niet? Ja, moet eens kijken, vers 10. Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Met andere woorden, ja, neem hem alles maar af en kijk of u dan losto vreest. Ja? Dus de vraag van Satan is het om niet dat Job God vreest? Ja, kijk maar, hij is gezegend, u heeft hem gezegend. Nou, wij als gelovigen hebben daar moeten ook een antwoord op hebben. Ja, want wij moeten weten dat, kijk bij Job ook, want hij wordt hem alles afgenomen, maar uiteindelijk krijgt hij alles weer terug, omdat hij bleef geloven in de God van de Bijbel. Maar dat wij God vrezen om niet, nou inderdaad, hoe komt het dat ik van de Heer hou? Hoe komt het dat ik hem vrees? Ja, daar zit inderdaad, dat komt ergens door. Absoluut. En dat moeten wij goed begrijpen. Want Satan, die heeft natuurlijk, kijk, want God zegt tegen hem, tegen Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Nou kan je één ding garanderen, dat Satan, die heeft acht op elke dienstknecht des Heer in deze wereld. Wat zegt Petrus? Satan gaat rond als een briesende leeuw. Ja, op wie gaat die leeuw af? Op de gelovigen die de Heer willen dienen. En wat zegt Paulus? Satan is als een engel des lichts. Probeert ons ook te verleiden. En hij zegt zelfs ook, ik vrees zelfs dat Satan die de zinnen van Eva verdorven heeft, ook bij jullie dat zal doen. Dus wij hebben een tegenstander. En Satan heeft zeer zeker acht op ons. De ongelovige? Hoezo? Ja, hij heeft doorwandeld op de aarde zie je hier staan. Dat is allemaal zijn terrein. En iedereen die niet in de Heer is, die zijn van hem. Daar heeft hij verder geen werk aan. Die zijn overgeleefd aan hun eigen zondige hart. En dan krijg je al die begeertes door. Je kan wel zeggen, ja, iemand die gaat naar de kroeg en dat komt door Satan. Helemaal niet, dat is gewoon zijn eigen zondige natuur die hij volgt. Ja, dus nee. Dus ja, dat is wat er gebeurt, ja. Dus Satan, ja, Paulus zegt ook ergens op dat de Satan geen voordeel over ons krijgt. Dus Satan heeft zeer zeker acht op ons. En nou helemaal, en dat kan je eigenlijk wel zeggen, vooral juist, dat je als je het woord de waarde recht snijdt. We hadden het net over, ja, hoeveel zit hier nou? Wacht eventjes, zeg Jaap. Ja, want het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè? Het is een voorrecht dat je deze boodschap mag kennen. Maar dat er helaas weinigen zijn die er ook echt voor willen gaan staan of het weten. Dat heeft alles te maken dat het Satan acht heeft op ons. En waarom blijven wij ervoor staan? Hè? Met een kleine groep. Waarom ga je er toch door? Is dat om niet? Nee, dat is niet om niet. Ja, ik heb het om niet gekregen. Maar let op, hè. Als we gaan naar, ik begrijp toch, ik heb hier ook staan, geen dienaar Gods dient of vreest de Heere, om niet als hij weet wat Christus, wat God voor ons gedaan heeft. Dat is waar het eigenlijk om draait, hè. Romeinen 5 vers 11, wat staat daar? God bevestigt zijn liefde, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat heeft wel wat in mij teweeg gezet. Ik weet nog wel dat ik gelovig werd. En goed, Christus die voor zonde geloofde, dat ja, ben je in zonde? Ja, en dat hij voor juist, ja, geloofde ik allemaal. Dus ik geloofde en ik werd gerechtvaardigd door God op dat moment. Maar ik ben pas later begrijpen wat nou die werkelijke liefde was. Ja, hij houdt van je, maar dat je het kruis gaat begrijpen, dat zijn liefde daarin geopenbaard is. Ik, zondaar, een vijand, onvoorwaardelijk lief geeft hij zijn liefde. Nou snap ik wat liefde is. Dat is de ware liefde. Dat is heel wat anders wat ik op films zie en wat ik in de boeken lees. Dat heeft met emoties te maken. Dus dat is iets geweldigs. Ja, dus dat zet dat in je beweging. En dat ik ook ga begrijpen dat Paulus zegt bijvoorbeeld, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. Christus is tot zonde gemaakt. Hij is toch voor mij gestorven, maar hij is mijn dood gestorven. Hij stierf daar. Maar wiens dood stierf hij? Hij had niks gedaan. Dus hij is daar tot zonde gemaakt. Wij zeggen wel eens de zondebok, dat is een Bijbelse uitdrukking. Christus werd de zondebok gemaakt. Maar wel voor mij, in plaats van mij. Hij nam de verantwoording voor mij over. Nou, en dan dat ik dus de gerechtvaardigheid Gods krijg. Dus als je begrijpt, alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat wij hebben nu de heerlijkheid Gods. Wij hebben de rechtvaardigheid van God toege. We zijn niet zomaar rechtvaardig dat ik allerlei dingen goed doe. Want dat is helaas nog steeds niet zo. Wij zondigen allemaal nog. Maar ik heb wel de rechtvaardigheid van God, de hoogste morele standaard die er bestaat. Want God is heilig. Zo ziet hij mij nu. In zijn zoon. Dus dat is, ja, ik voel me echt uitverkoren. Als ik dat hoor. Dat denk ik zo, dat ben ik toch maar gemaakt. Ik ben een geliefde. Ik ben een beminde. Alles wat ik nodig heb dat ik rust van mijn ziel krijg, dat heb ik gekregen. Hoe heb ik dat gekregen? Gewoon door het geloof. Nou ja, dat heb ik dus allemaal gekregen. En nu wil ik hem dienen. En waarom is dat? Is dat om niet? Nee, dat is niet om niet. Ik heb het om niet gekregen. Maar dat we hiervoor willen staan en dat we zijn dienstknecht willen zijn, dat is niet om niet, dat is omdat ik weet wat hij allemaal voor mij gedaan heeft. En dat is heel veel. Kijk, het is gratis, genade, maar het is niet goedkoop geweest. Het heeft zijn leven gekost. Christus is gehoorzaam geweest tot aan de dood. Tot aan de dood des kruises. En hij zei na 3 uur, zei hij, vader, het is volbracht, zei hij. Toen was de gemeente, dus toen was het offer gebracht. Had eigenlijk ook toch van het kruis kunnen afkomen zo. En dan, nee, hij heeft heel duidelijk gekozen om ook te sterven. Zijn ziel, dat hij het lichaam verliet en naar de hel ging. Om dan na 3 dagen tot heerlijkheid des vaders opstaan uit de dood. En wij dus ook. Nou, dat motiveert mij om hem te dienen. Dus dat is niet om niet. Wel, ik heb het om niet gekregen door het geloof. Maar wat? Ik heb het gekregen. Al dat soort dingen heb ik gekregen. De zegeningen. En dat is de liefde van Christus. Dringt ons om hem te dienen. Dat zegt hij in 2 Korinthe 5 vers 14. De liefde van Christus dringt ons. Dus niet mijn liefde voor hem, maar zijn liefde voor mij. Want mijn liefde, dat is, nou ja, dat is zo. Maar zijn liefde is altijd zo. Zeg maar, wees maar eerlijk, we hebben niet altijd zin om voor de Heer bezig te zijn. Het is niet altijd dat je denkt, ja, ze weten dat ik een gelovige ben. Nou, kijken ze ook naar mij. Sommige situaties denk je ook van, nou, ja. Maar zijn liefde is altijd ongewijzigd. Nou, dat motiveert mij. Dus hij, en Satan heeft acht op mij en op jullie. Ja, zeer zeker. Zeker met de boodschap van genade. Want dat is natuurlijk de verkondiging van zijn nederlaag. En hij is alles kwijtgeraakt. Hij is ons ook, hij heeft niks meer aan ons. Dus wij zijn het voorwerp van zijn toorn. Nou, dus, nee, dus dat is, als ik dat weet, ja, dan wil je daar ook, wil je de Heer ook dienen. Dat geeft jou die motivatie. En dat is dus, nee, het is niet om niet, ja. En dat was met Job, was dat ook zo. Ja, dat hij de Heer wilde dienen. Job was een gelovige. Job was een zoon van Issachar. Een van de zonen van David. En dat kan je in Genesis vinden, zie je zijn naam staan. Die is meegetrokken met David en zijn hele familie. 70 zielen naar Egypte. En dat was een gelovige. En hij was gezegend. Nou, en je ziet ook dat God die beloont ook de gelovigen. Wie God zoekt, ja, die moet geloven dat hij is. Die ik ben. En dan dat hij een beloner is voor degene die hem zoeken. Nou goed, je positie heb je gekregen. Maar nu ook, en dat zie je met Job ook, hij was natuurlijk een gelovige en hij werd gezegend. Maar wij in ons dagelijks leven, in onze praktische uitvoering van het geloof, dagelijks leven, worden ook gezegend, ja? Want we weten allemaal dat we komen eenmaal voor de rechterstoel van Christus. En dan zal hij het werk of gaan belonen, Of het zal gewoon verbranden. Die positie staat vast. Maar dat zijn een van de twee dingen die er kunnen gebeuren als gelovige. Ja? Kijk even in Hebreeën 6 vers 10. Dat is door de hele Bijbel zo. Dat is echt niet alleen voor het lichaam van Christus in de bedenkende genade. Hij is een beloner voor degene die hem zoeken. En dat zegt hij in Hebreeën. En dat is een principe wat gewoon altijd geldt. Want God, waarom? God is een rechtvaardig God. En hij is een God die de mensen vergeldt naar hun werken. Dus als je werken slecht zijn als ongelovigen, dat zal je ook vergolden worden. Als gelovigen, nou, zijn onze zondige daden vergolden? Worden die vergolden? Nou ja, als je gelooft, dan weet je, ja, die zijn vergolden, ja. Dat heeft Christus namelijk voor mij. Dus God, zijn rechtvaardigheid is uitgeoefend. Maar nu krijg je nog een rechtvaardige wandel als gelovige. In gehoorzaamheid is geloofs. En dan zal hij het ook gaan vergelden. Alleen, dat heeft het niet te maken met straf, maar met loon. Nou, bij de Hebreeën zie je het ook staan. Hebreeën 6 vers 10. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. God, die, kijk wij, hoe oud je wordt, dan kan je ons meer dingen gaan vergeten, maar God is eeuwig en die vergeet niks. En je ziet, hij vergeet dus niet hun werk en de arbeid der liefde. En dat is toch ook een troost, vind ik. Ook voor ons, hè, als je 1 Korinthe 3 spreekt over de rechtsdoel van Christus. Hè, dat hout, hooi, stoppel of goud, zilver, dat de dingen... Kijk, wij, ja, ik moet zeggen, vervolging en vervolging. Je hebt geestelijke vervolgingen, je hebt natuurlijk ook hele zware lichamelijke vervolgingen. Dat zie je nou ook in Irak. Hè. Nou, de eerste kerken zijn natuurlijk al verbrand. En christenen die vermoord gaan worden. Dat zijn heel andere vervolgingen die je kunnen overkomen. En dan is het een troost dat je weet, ja, omdat je blijft staan voor je gelooft, dat hij het niet zal vergeten. En dat hij zijn kinderen ook zal wreken uiteindelijk. Maar hij zal het ook belonen voor degene die trouw willen zijn. In Lucas 14, vers 14, laten we ook eens kijken, dat is dan de evangelie. Dat heeft de Heer Jezus dus al voorzegd. In 14 vers 14, en gij zult zalig zijn omdat zij niet hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. Zie je, God is een God die vergeldt. Hij vergeldt de gelovigen en hij vergeldt ook de ongelovigen. Nou, als we nou terug, dat is eventjes over het om niet, ja, die vraag. Ja, is het om niet dat Job u dient? Nee. En bij ons is dat ook zo. En nu gaan we naar de volgende vraag. Er zijn er vele, maar ik heb er maar drie. Job. En dat is Job 25 vers 4. Wat ik mooi vind om te zien, dat die principes van God, die... Kijk, wij lezen de hele Bijbel. En die principes, die vind je gewoon... God verandert natuurlijk niet, ja. Alleen God handelen met de mens verandert wel. Als je dat nou maar snapt, dan is het duidelijk. Want de kleine kudden, die zullen ook beloond worden. Hè? Doet handeling totdat ik kom en de een zal zoveel ponden krijgen en de ander zoveel. Maar ook heeft Christus eerst voor hun eeuwige verlossing bewerkt aan het kruis. En dan krijg je punt 2. Dat heeft te maken met gehoorzaamheid aan het geloof. Nou... En dan krijg je dus hier in Job 25 vers 4. Dat is ook zo'n vraag, ja. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? En hoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? Hier zie je al, als Job, vele gelovigen dat geloven dat Job het eerste boek is uit de Bijbel. In Job staat nog meer over de schepping beschreven als in Genesis 1 en 2 samen. Ja, maar daar zie je dus die vraag al. Hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? Ja? En hoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? Ja, Paulus zegt later, legt later uit, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Want dat is ook bijzonder, daar denk je nooit zo over na. Maar in het Oude Testament lees je nergens van dat de zonde in de wereld gekomen is. Je kan alleen, wie zegt nou, er is geen mens die zondigt. En David zegt, in zonde ben ik geboren. Onder leiding van de Heilige Geest. Maar als je de rest leest, wel dat er zonde is, Maar zoals Paulus dat uitlegt, dat lees je niet. Want anders zou je zeggen, nou Paulus, ja, door één mens zon, door Adam, ja, dat weten we. Ja, hoe weten we dat? Je kan het lezen in het Oude Testament, maar het is Paulus die het allemaal openbaart. Nou, oké, okay, dus, en dan zie je hier ook dus, ja, hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? Hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Want als je naar Job 14 vers 4 kijkt, 14 vers 4, ja, die kan je erbij zetten. Want dat is het punt. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. Wie kan dat? Ik bedoel, een reine is rein en een onreine is onrein. En wat doet religie? Die probeert de onreine, wij, die zeggen, wij kunnen onszelf rein maken. En hoe doe je dat? Nou, net zoals Adam en Eva dat deden. Adam was geschapen naar het beeld van God, toch? En Eva is uit de man genomen. Want alleen Adam is uit de stof der aarde genomen. En daar komt het hele menselijk geslacht uit voort. Zij naar het beeld van God gemaakt. Toen was alles goed, ja. En toen is de zonde in de wereld gekomen. En we weten, God zegt, waar ben je Adam? En ze hadden zich verstopt, hè, gelijk. En wat gingen ze doen? Gelijk rokken van vellen. En toch, ze waren al bang, ze hadden zich verstopt. En toen gingen ze ook rokken, niet van vellen, van bladeren. Ja, vijgenbladeren maken. En dat was natuurlijk om te bedekken. En zo zie je de religie dan al geboren. Zie je bij Abel en Kain en Abel hetzelfde. Abel zegt, ik doe het van mijn eigen werken, wat ik gemaakt heb. En, dat zei Kain en Abel, dat is een man des geloofs. Die zegt niet wat ik moet doen, nee, wat zegt de Heer? Oh, dat is bloed, dus ik doe bloed. Ja, daar zie je het verschil. Abel zegt, ja, mijn werken die tellen niet bij God. Het gaat om geloof, wat hij zegt. En hij doet het voor mij en ik gehoorzaam gewoon. En Kain, dat is de religie die zegt, wij kunnen het zelf. En dat begon dus bij Adam en Eva in feite. Die deden het ook. Die gingen zich dekken met die bladeren. En dat was een beeld van hoe mensen zichzelf bedekken met klederen. Dus heil, zeg je, zei het toch, hè? Dat wij al onze, hoe zegt hij het ook alweer? Onze ongerechtigheden zijn als wegwerpelijk kleed, ja. Dus een kleed, ja. Dus men probeert zich te bekleden met werken der gerechtigheid. Maar nogmaals, kijk, als ik niet lieg, of een ongelovige die ook niet liegt, is allebei niet liegen. Maar ik lieg, ik ben in Christus, ja. En God zegt, je liegt niet tegen elkaar, want je hebt de oude mens uitgedaan met zijn werken. Dus ik ben in de wil van God. Maar de andere, die is gewoon ongelovig, heeft Gods geest niet. Dus alles wat hij doet is zonde. Dus je kan wel zeggen, als gelovig ga, of ongelovig ga naar de kerk mijn hele leven. En ik ga proberen al die geboden te doen, ook uit de wet en zo. Maar het blijft voor God gewoon een zonde. Want het is in zonde gedaan. Hij is namelijk een onreine. Een onreine die probeert zichzelf rein te maken bij God. Nou, dus de mens was dus in het beeld van God geschapen. En wat is daardoor gekomen? Is hij onrein geworden. Hij is onrechtvaardig geworden. Hij is een ongerechtige geworden. Dat is de positie van de mens. En naar wiens beeld zijn wij nu? We zijn toch wel naar het beeld van God geschapen. Dat zegt Paulus ook, hè? Maar wij zijn, het beeld is natuurlijk niet meer wat het was. Het is vertroebeld. Dus we zijn, als je in Genesis 5 ook kijkt, zie je dat we zijn allemaal naar het beeld van Adam. Wat eruit voortkomt. Dus van de week zei ook iemand nog tegen me, ja, vorige week. Ja, de eeuwige discussie, wat was het de eerdere kip of het ei? Ik zei, nou, is niet zo moeilijk, was gewoon de kip. Hoezo dan? Ik zei, ja, dat staat in Genesis, er kwamen geen eieren. Het was een kip. En Adam was ook geen baby, dat was een man van, ik denk zo'n beetje de leeftijd van de Heer Jezus, in de kracht van zijn leven. Zo'n jaar of 32, 33, zo die gestalte. Dus Adam had ook geen navel. Nee, die is uit het stof der aarde geschapen. En de navels zijn daarna pas gekomen toen kinderen geboren werden. Dus dat was allemaal volwassen geschapen naar zijn aard. Nou, maar het is allemaal veranderd. Dus de mens is nu naar het beeld van God. Nog steeds hebben we dat. Maar we dragen het beeld van Adam. De aardse. En zo gaat iedereen gewoon dood op deze wereld. Ze zijn allemaal onrein. Nou, gaan we mee naar 1 Korinthe 6 vers 9. 1 Korinthe 6 vers 9. Dat is de situatie. En als je zo een onreine bent of een ongerechtige, dus Job zegt ja, kunnen wij onszelf rein maken? Ja? Hoe kan dat? Nee, dat kan niet. En dan hebben we ook een probleem, want als je kijkt 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dus de onrechtvaardigen zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Dus de onreinen, de onrechtvaardigen, niet één zal het koninkrijk beërven. Wat zegt Romeinen 3? Er is niemand die goed doet. Ook niet één. Dus ja, ik kan wel zeggen, ik ben geen hoereerder, ik ben ook geen afgodendienaar. Vers 10. Zijn wij dat niet, van nature, de mensen? Dat zijn we allemaal. Afgodendienaars sowieso. He, overspelers, ontuchtig, nog die bij mannen liggen, nog dieven, gierigaars, dronkaars, geen lasteraars, geen rovers. Dat zijn allemaal zondige dingen. Gaan de Romeinen 1 zien, nog een hele uitgebreide lijst. Maar feit is in ieder geval, dat is duidelijk, dat een onrechtvaardig kan het koninkrijk Gods niet beërven. Dus ja, hoe gaan we dat oplossen? Gaan we mee naar Romeinen 3? Romeinen 3. Dus ja, hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? Dat is een goede vraag. Dat stelt Job zich. En weet in het Oude Testament krijg je natuurlijk de wet en alles. Maar dan komt Paulus en die geeft een openbaring. Want ja, kijk, in Romeinen 3 vers 10 zegt hij ook heel duidelijk, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus er is nog niks veranderd. Sinds Job, als dus dat het eerste boek is, al wat schrijft, is er nog niks veranderd. Nog steeds, niemand is rechtvaardig, er is er ook niet één. Is er dan ook niemand gered in het Oude Testament? Natuurlijk wel, dat weten we. Hè? Denk aan, God heeft de mensen de middelen gegeven, hè? Door de tempeldienst, de offers. En Paulus is degene die openbaart, natuurlijk, het is niet door al die offers, maar dat is een uiting van je geloof, want het zit, en dat is wat Paulus openbaart. Daarom begrijp je ook de redding in het Oude Testament, dat het is door het geloof alleen, altijd al geweest. Altijd al. Maar ze hadden niet de zekerheid die wij hebben. Ja? Nou, dus er is niemand rechtvaardig, ook niet één, zegt hij. Dus 100% van de mensheid is gewoon onrechtvaardig, is onrein. En dan kom je in hoofdstuk 3, vers 20. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis de zonde. Dus ook onder de wet is alleen de kennis van de zonde gekomen. De zonde is naar boven gekomen. En dat is de situatie wat Paulus heeft geopenbaard. Niemand is rechtvaardig. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. Door de wet is de kennis van de zonde gekomen. Het bewijs is aangetoond. Het handschrift, zoals Paulus in Colossense 3 zegt, toch? Het handschrift, hè, dat is de wet natuurlijk, maar de wet, ja, vroeger hadden ze de wet, als je al gevangen zat, had je ook een op je celdeur, dan stond er al geschreven waar je dus voor zat. Dus dat is overal waar je aan schuldig was, en daar zat je voor. Nou, dat alles is aan het kruis verscheurd. Ja, aan het kruis geslagen. Dat weten wij nu door Paulus. Maar Paulus gaat het hier aantonen. Dus iedereen is onrechtvaardig. En de vraag is dan, als door de wet de kennis de zonde is, kan dan dus hoe kan je dan, zoals Job ook zegt, rechtvaardig worden? Dat is al die eeuwen geprobeerd door de mensen zelf. En dat lukt niet. En dat zal ook nooit lukken. Maar wij weten nu in vers 21 dat die belangrijke twee woordjes, wat Job natuurlijk niet wist. Ja? Zien we daar maar nu staan. Maar nu. En dat is dus niet bij Handelingen 2. Maar bij maar nu denk ik aan Efeze 3 vers 2. Dat de bedeelde genade aan de apostel Paulus gegeven is. En niet daarvoor. Is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard? Hoezo was de rechtvaardigheid Gods nog niet geopenbaard voor Paulus? Ik dacht het toch wel, hè? Wat dacht je van de wet? En hier staat zonder de wet. Ja, hoe de mens gerechtvaardigd moet worden, is nu zonder de wet. Hoe was het onder de wet dan? Nou, doe de geboden. Nou ja, goed, die kan ik niet houden. Nee, maar goed, een gelovige, die gaat wel de offers doen. En die brengt ze in het besef dat hij een zondaar is. En hij weet, ik kan het niet. Ik kan een wet niet houden. God vraagt dingen van mij, die standaard is te hoog van mij. Heren, ik kan het niet, maar dank u wel dat ik die offers kan brengen, waardoor ik verzoening en vergeving krijg. En het moest natuurlijk elk jaar. Ja? Maar nu is het zonder de wet. Dat de mensen gerechtvaardigd kan worden. Maar hoe kan dat dan? En dan worden de mensen zenuwachtig nu, hè, zonder de wet. O jee, met genade, de genadeboodschap. Nou moet ik vertrouwen op iets wat niet in 10 regels geschreven is. De islam ook, hè. Je moet 5 dingen doen. Je moet naar Mekka gaan 1 keer. En je moet 5 keer per dag bidden. En nog een paar dingen, ik weet niet precies wat. En dan dat zijn de regels. Nou, hoef je niet na te denken, toch? En met geloof ook, 10 geboden. Maar vragen de mensen, doen ze alle 10? Dat is niet altijd dat iedereen dat weet, hoor. Dus ik heb dus niet iets waar ik me aan vast kan houden. Net wat ik met jou ook over had. Van er worden vragen gesteld. En het, dus, toen heb ik ook een antwoord gegeven aan iemand. Van, je moet ook zelf nadenken. Ja, wij willen allemaal makkelijk kant-en-klare antwoorden krijgen. Nee, met genade moet je nadenken. Want je hebt een verantwoordelijkheid voor de keuze die je maakt. En je hebt de vrijheid gekregen. Het staat in zijn woord. Bestudeer het en maak aan de hand daarvan de keuzes in je leven. Dat je denkt, ja, is dit de wil van God? Nou, die is geopenbaard in de brief van Paulus voor ons voor vandaag. Want God werkt door de gezonde leer. Dus, maar nu zegt Paulus, maar nu. Dus hoe kan iemand nou gerechtvaardigd worden zonder de wet? Ja, dat kan. En dat hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Ja, hoezo? De wet en de profeten getuigden natuurlijk van de rechtvaardige met een hoofdletter, Christus. Namelijk de rechtvaardigheid Gods. Zie je, heb je het weer? De rechtvaardigheid Gods. Hoe? Door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Maar het gaat wel om geloof. Er is geen onderscheid. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet, heb je het woordje om niet, zie je, daar hebben we het net over gehad. De rechtvaardigheid is om niet. En dat ik de Heer nu dien, nou dat is niet om niet. Dat is juist omdat Hij mij alles gegeven heeft. Ik kon niks doen. De rechtvaardigheid die uit zijn genade is. Daarom is het om niet. Het is namelijk uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. De genade is niet onrechtvaardig. Het zou onrechtvaardig zijn als God zei, nou jongens, ik hou van jullie en ik hou gewoon van jullie. De liefde van God. Dat horen de christenen graag allemaal over de liefde van God. Maar dat gaat ook om de rechtvaardigheid van God. En dat is in beide aan het kruis is in voorzien. Dus je ziet het kruis, je ziet Gods rechtvaardigheid en je ziet Gods liefde. Geweldig. En daar is alles gebeurd. En dat is om niet, want Hij heeft het gedaan. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Het gaat om de persoon. En net zoals met die trouwdienst, daar heb ik het ook gezegd. Het gaat niet, je maakt geen keus voor een kerk, een groot gebouw, dit en dat. Het gaat om een persoon. En dat is Christus. En welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Kijk Job, hier is het antwoord. Paulus zegt, oké, voor Paulus, het was verdraagzaamheid van God. Want door de wet kon je niet gerechtvaardigd worden. Maar het was het bloed van dieren en bokken, waar dat wees heen naar het ware bloed. En God wist dat. En daarom heeft hij het verdragen. En kreeg ook Job en kregen die anderen vergeving. Wat zij niet wisten, zij dachten natuurlijk, nou ja, je doet de geboden en, de offers. Maar dat was een uitdrukking van hun geloof. Want dat bloed kon niet vergeving schenken. Maar het is Christus. Dus in het Oude Testament, dat is het antwoord op Job. Hoe kan een onreine rein worden? Hoe kan een onrechtvaardige nou rechtvaardig worden? Hoe kan dat? Dat kan ook niet. God moet het doen. En dat is ook de kern van het Nieuwe Verbond met Israël. Wat is dat dan? Dat God zegt onder het Oude Testament, jullie zeiden wij kunnen het. Ik heb aangetoond onder de wet dat jullie het niet kunnen. De wet heeft aangetoond dat jullie het niet kunnen en dat jullie een verlosser nodig hebben. Want ik moet het doen, want jij kan jezelf niet rein maken. Of onrechtvaardig. Dat zal je nooit lukken. Die zondige natuur, die is veel en veel sterker. Geweldig nieuws, boodschap van genade. Dus dat is het antwoord aan Job en dat is ook het antwoord aan ons. Want in vers 26, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Kijk, wiens rechtvaardigheid? Zijn rechtvaardigheid. In deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus wij zijn gerechtvaardigd, want wij zijn uit het geloof van Jezus. Zijn rechtvaardigheid. Ja? Ik heb in hem geloofd. En nou word ik daarom ben ik nu gerechtvaardigd. Nou, en dat is natuurlijk het nieuws wat Paulus brengt. En dat zijn geweldige woorden. Dat is het woordje, maar nu, die twee woordjes. Wat het ons duidelijk maakt. Nou, kijk in Handelingen 13, vers 39. Dan zie je ook die uitspraak van Paulus. Als hij op zijn zendingsreis is. Dan zegt hij ook in vers 37. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zijn u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze, zie, Christus, uw vergeving de zonde verkondigd wordt. Niet door een of andere pastoor die dat zegt en uw zonden zijn vergeven. Door Christus alleen. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Zie je dat je niet door de wet van Mozes gerechtvaardigd kon worden? Door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie je, door het geloof alleen gerechtvaardigd. Dit is het antwoord op de vraag van Job. Hoe kan een mens zichzelf rein maken? Hoe kan hij rein zijn, ja, die uit een vrouw geboren is? We zijn allemaal in zonde geboren. Dus ja, uit genade zijt gij zalig worden door het geloof. En niet uit de werken. En dat niet uit u, hè? Waarom niet? Omdat niemand zal roemen bij hem. Nou, en dan las ik in het Oude Testament een mooie tekst. Want in Exodus 23, vers 7 staat dat God zal een goddeloze nooit rechtvaardigen. Hij zal een goddeloze niet rechtvaardigen, staat daar. Maar als we Romeinen 4, vers 5 zeggen, wat staat daar? Dat hem die niet werkt, maar gelooft in hem, die wat? De goddeloze rechtvaardigen zal. Nou, en dan denk je, maar hoe kan dat? Ja, in het Oude Testament, ja, hij gaat niet zomaar een goddeloze rechtvaardigen, nee. Maar nu op basis van het kruis, door het kruis, ja, hij is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Alles wat aan het kruis gebeurd is, daar heeft hij in voorzien. En dat is voor ons om ons rechtvaardig te maken en rein te maken. Dus het antwoord is door Paulus geleverd. Ja, en dat is het. Dus hij rechtvaardigt degene, hoe zijn het ook, hen nu die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Kijk, maar hoe doet hij dat? Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus die gelooft in hem. De goddeloze rechtvaardigheid. Alleen je moet weten, hoe doet hij dat nu? En sommige mensen denken van, nou, door hele goede werken te doen. Nee, door te geloven in hem die de goede werken gedaan heeft, Christus. Nou, oké. En we gaan nu naar Job 14, vers 10. Job 14, vers 10. Dus, de vraag, hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? En hoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? Nou, dat is een vraag die mensen zich goed moeten afvragen als ze de Heer nog niet kennen. Ja? Van hoe kan een mens rechtvaardig zijn bij God? Bij God, hè? Want in de ogen van de mensen kunnen mensen rechtvaardig lijken. Ja, als ze allemaal goede dingen doen, dan denk ik, ja. Maar dat is dan voor de mensen. Maar bij God is een ander verhaal. Nou, dan bijvoorbeeld deze vraag, Romeinen 14, of Job 14, vers 10. Daar staat, maar een man sterft als hij verzwakt is en de mens geeft de geest. Waar is hij dan? Als de mens de geest geeft. Waar is hij dan? Dus iemand geeft de geest, hij gaat dood. Nou, stel die vraag aan mensen nu, hè? Oh, ik geloof dat er niks is. Of, hij is, nee, ik geloof nergens in. En dan is er een begrafenis. En ja, ik geloof toch wel dat hij ergens boven vanaf een wolkje kijkt. Men wil het toch ook weer niet, wil er eigenlijk ook weer niet aan dat hij dan ook weer niet meer bestaat. Ja? Maar dat zijn allemaal menselijke gedachten. En hier is de vraag, als hij de geest geeft, waar is hij dan? Kijk, de wateren verlopen uit een meer. En een rivier droogt uit en verdort. Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, het loopt zoals het loopt, maar je kan het niet terugdraaien. Dus de wateren verlopen uit de meer. Je hebt een meer, komt water uit. Nou, kijk, Katwijk, naar de Rijn, waar begint die? In Zwitserland, toch? Die kant op. En dan komen riviertjes op uit. En het stroomt uit in de zee. Maar nog nooit is er water terug naar daar naartoe gevloeid. Dat gebeurt niet. En dat is ook een rivier die droogt uit en verdort. Daar vergelijkt hij het mee. kan niet uit zichzelf terugkomen. Alzo ligt de mens neder en staat niet op. Totdat de hemelen niet meer zijn zullen, zullen zij niet opwaken, nog uit slaap opgewekt worden. Och, of gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat uw toorn zich afkeerde, dat gij mij een bepaling stelde en mij in de gedachten waart. Dat is ook wat je dat zo leest. Als een man gestorven is, zal hij dan weder leven. Daar komen we zo meteen op. Dus maar waar is hij dan als hij sterft en geeft de geest? En hij ziet ook dat Job denkt, verstop mij hier in het graf, totdat uw toorn zich afkeert. Ja, ik ben onrechtvaardig. Dus waar is hij dan als de mens de geest geeft? Nou, kijk hier op 12 vers 10. Dat moeten we in ieder geval weten. In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van alle vlees des mensen. Je ziet hier de ziel van alles wat leeft. Het is allemaal in de hand van de Heer. En de geest van alle vlees des mensen. Of ze dat nou willen of niet, ja? Maar God kent alle mensen in deze wereld. En hij gaat met iedereen, gaat hij, ja, hoe zou je dat zeggen? Zal hij zijn weg gaan met die persoon? Dat kunnen wij niet bevatten. Ja? Het is net zoals een zon, die straalt zo op dat grasveld daar. En je hebt over dat gras en toch, op een of andere manier, die zon die zit dan daar. Maar elk grassprietje bereikt die toch. Krijgt toch zijn licht. En zo is Gods ogen zijn over de hele wereld. Ja? En iedereen zal te maken krijgen met hem. Dus waar is hij als hij de geest geeft? Nou, Prediker 12 eindigt met wat? Prediker 12 vers 7. Laten we zien. Dat is een hele bekende tekst. Psalmen spreken. Prediker 12. Dus als de mens de geest geeft, waar is hij dan? Nou, de geest. Dat lichaam, dat weten we. Dat ligt in het graf. Dat weet iedereen op deze wereld. Of hij wordt verbrand. Maar iedereen weet ook wel dat het niet alleen om zijn lichaam gaat. Ja? Dat weet men. Nou, in Spreuken 12 vers 7, Prediker 12 vers 7. En dat de stof weder tot aarde keert als het geweest is. Ja, wij zijn uit stof genomen en we keren ook weer terug tot stof. En de geest weder tot God keert die hem gegeven is. Dus ja, als je het praat over kinderen die geboren worden, bij de bevruchting en zo, wanneer komt het leven in de mens? Nou, dat is natuurlijk niet na de geboorte. Dat is al in de moederbuik. Je ziet hier, er is een moment dat God heeft heel duidelijk de geest aan de mens gegeven. Dan hebben we het niet over de Heilige Geest. Hè? Dus de geest, iedereen die op deze wereld loopt, heeft de geest van God gekregen. Niet de Heilige Geest, maar wel zijn eigen geest. Want zonder geest zou hij dood zijn. En God heeft hem die geest gegeven. En dat is dus, ja, in de moederbuik. Zodra eenmaal het eiceltje en het zaadje bij elkaar zijn gekomen. En dan hebben we natuurlijk de discussie over het invriezen en al dat, hoe dat allemaal dan zit. Maar in ieder geval, dat is het beginpunt waar de geest en de ziel in de mens gekomen is. Dus elk mens is door God, heeft hij dat ingezapen gekregen. Dus ook namelijk, ook bijvoorbeeld, daarom weet ook iedereen wat goed en fout is. Want iedereen heeft die standaard van de 10 geboden, zeg maar, behalve dan de Sabbat, heeft hij in zijn hoofd zitten. Dat weet iedereen bij geboorte al. Nou ja, als je wat groter wordt, dan weet men die morele waarde, wat goed en fout is. Maar wat hier staat is, dat ook die geest daarom, hij heeft hem gegeven, die keert ook terug naar God. En waarom is dat? Waarom keert hij weer terug naar God? Dus ja, jongens, het is houdt allemaal op eenmaal. Nee, zijn geest gaat terug naar God. En als je kijkt in hoofdstuk 3 vers 21, dan staat het nog een keer. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven? En de adem, kijk, al de schrift van God is, al de schrift is van God ingegeven. Is ingeblazen. Hè? Dat betekent, de geest is ook geblazen. Dus hier wordt ook de geest van de kinderen der mensen mee bedoeld. Kijk, wie merkt dat? Net zoals God, wat deed God bij Adam? Hij blies in zijn neusgaten en wat? Toen werd hij een levende ziel. Hij blies, ja. Hij werd een levende ziel. Hij kreeg ook de geest, kreeg hij. Toen werd hij een levende ziel. Dus dat heeft ook daarmee te maken. Dus je ziet, de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nedervaarts. Vaart in de aarde. Dus al die verhalen, dieren gaan ook naar hemel. In je Prediker 3 vers 20 en 21. 20 heb ik nog niet gelezen. Zij gaan alle naar één plaats. Ze zijn alle uit het stof en zij keren alle weder tot het stof. Iedereen keert weder tot het stof. Wie merkt dat de adem of de geest van de kinderen de mensen opvaart naar boven en de adem de geesten nederwaarts vaart in de aarde? Dus de dieren, ze hebben wel een geest, maar ze hebben geen eeuwig leven. Ja, er is geen plek voor hen. Maar van de mensen gaan ieders geest gaat terug naar degene die hem ook die geest gegeven heeft. Nou, ja, hoezo dan? Nou, God heeft hem gegeven en ieder mens zal voor God verschijnen. Dus je ziet ook, als de Heer Jezus zegt aan het kruis, hè, dan zegt die moordenaar, zegt hij hem, wilt u ook mijne gedenken als u in uw koninkrijk bent? Dan zegt hij, heden zult gij met mij waar? In het paradijs zijn. Christus gaat naar het paradijs en degene die doodgaat, want de vraag is, waar gaat de geest heen van de persoon die sterft? Nou, denk aan de rijke man en de arme Lazarus. Ja, de een zit in de goede kant van de hel, de ander aan de verkeerde kant. Oké, maar dat is een tijdelijke bewaarplaats, hè? Maar eenmaal, dat weten we, wat zegt Paulus van ons? Nou, Paulus zegt, het is moeilijk als ik moet kiezen. Maar ja, ik kan niet kiezen. Dus ja, ik zou wel graag willen blijven bij jullie. Maar het zijn mij beter, hè, beter dat ik bij Christus ben, want dat is verder weg het beste. Dus wij sterven, dan, want er zijn leerlingen die leren zielenslaap. Nee, als wij sterven, zijn wij onmiddellijk bij de Heer. Dus waar gaat mijn ziel en geest naartoe? Naar de Heer. Ik kom nog voor de rechtstoel van Christus, dat wel. Maar waar gaat de gelovige naartoe? Ongelovige naartoe? Die gaat naar de hel. Maar oké, daar is die tijdelijk, want God zit niet daar in de hel. Daar zit God niet. Hij weet wel wie er zitten. Maar eenmaal, als de tijden, eenmaal de volheid der tijden komt, waar gaan alle ongelovigen naartoe? Die komen voor de grote, witte troon. En ze zullen allemaal staan voor hem. Dus die geest, die gaat weer terug naar hem. Die geeft, en wat gaan ze daar doen? Ja, dan kunnen ze het gaan zeggen waarom ze dus niet hebben geloofd. Dus daar zie je dat ze dus die geest, die komt, er staat hier niet, de geest keert terug naar God, die hem gegeven. Zeker, maar staat alleen niet bij wanneer. Maar de ongelovigen, die zitten allemaal nog steeds in de hel. Maar ze zullen eenmaal terugkomen en ze zullen allemaal staan voor God. En niemand zal er dan zo springen. En ze zullen verantwoording af moeten leggen en dan zullen ze veroordeeld worden naar de poel des vuurs. Kijk, onze geest, maar wij hebben ook nog eens een keer Gods geest erbij gekregen. Wij komen ook voor de rechterstoel, maar wij komen voor de rechterstoel van Christus, ja. Maar niet in verband met straf. Nee, wij gaan verantwoording afleggen voor hetgeen wij als gelovigen in het leven gedaan hebben. Dus ja, de vraag is, waar is zijn geest? Onze geest gaat naar de Heere toe. En wij zullen voor eeuwig bij de Heere wezen, zegt 2 Korinther 5. Heel duidelijk, dat is het antwoord daarop, ja. Nou, en dan krijg je nog een keer Job 14, de laatste. Job 14, vers 14. Kijk, voor ons zijn het vanzelfsprekende dingen, ja. Maar hoe komt dat? Dat is toch, als je erover nadenkt, we zijn het zo gewend. Genade is allemaal, wij spreken, het is niet gewoon, maar als je nou verplaatst in Job, hè, die dat toen geschreven heeft. Nou ja, wat wij nu weten, wat God heeft geopenbaard in al die jaren, en tenslotte als de climax aan de apostel Paulus, daar in die positie staan wij, maar die hadden zij natuurlijk niet. Maar Job wist ook onder de leiding van de Heilige Geest ook wel een aantal dingen natuurlijk. Hij zegt ook, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dus Job geloofde in de opstanding. Want dat is ook de vraag die hier komt in Job 14 vers 14. Als een man gestorven is, kijk, dus waar gaat zijn geest, hebben we net gevraagd, heeft hij net gevraagd. En nu als een man gestorven is, zal hij weder leven. Ik zou al de dagen mijn strijd hopen totdat mijn verandering komen zou. Mijn verandering. Dit stukje gaat over de kortheid des levens. Maar in ieder geval, dit zijn vragen waar antwoorden op komen. Want Job zegt zelf in Job 19, die kennen we allemaal, die tekst. Er is ook een lied van, ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat is Job, ik dacht 19 toch? 19, ja, vers 25. Ja. Hier staat er, ik weet. Kijk, Job was een gelovige. En hij schrijft dit natuurlijk niet met zijn eigen, ja, wel met zijn eigen geest, maar wie heeft de woorden in zijn mond gelegd? Wie heeft hen dat doen opschrijven? God de Vader, ja? Dus dat heeft hij opgeschreven. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal de laatste over het stof opstaan. Ja, in onze statenvertaling staat het een beetje ingewikkeld. Maar op zijn laatste dag zal hij over het stof opstaan. Wat? Welk stof? Van de aarde. Dus hij zal opstaan uit de dood. Op de laatste dag. De laatste dag. Want Job weet van eenmaal heb je de laatste dag. Ja, en dan zal iedereen opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Ja, als lijk dat je daar ligt en je lichaam verteert en vergaat. Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen. Dus ja, hij zal ogen hebben. En niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dus hij zal hem aanschouwen uit mijn vlees. Dus hij zal opstaan met een lichaam uit de dood. En dan zal hij God zien. Uit het stof. Wij ook uit het stof. Maar wij zijn natuurlijk bij de Heer in de hemel. Dus ja. Hij zegt. Zal hij wederleven als een mens gestorven is? Nou, de verwachting in het Oude Testament. Bij de gelovigen weet. Die wisten er is een opstanding. Abraham wist het ook. Want zijn zoon Isaac moest hij offeren. En hij is gegaan. Is het nooit opgevallen ook dat Isaac helemaal niet tegenstribbelde? Ik weet niet of ik nou tegen David zou zeggen. Mijn zoon, nou, ik ga jou offeren. We gaan daar en daarin. En dan gaan we het hout sprokkelen. Want hij wist dat. Dus Isaac wist het ook. En dan lag hij daar. En Adam had echt gestoken hoor. Maar hij wist dat hij hem terug zou krijgen uit de dood. Dat wist Adam. Dus ja, dat is natuurlijk het antwoord. Zal hij wederleven? Want in de Bijbel wordt duidelijk geleerd. Ieder mens, zowel de gelovige als de ongelovige. Ik heb het net al een beetje aangestipt. Zal opstaan in Daniël 12. Laten we die even opzoeken. Iets verder. Lees ook duidelijk. Al over de opstanding. En Job is eigenlijk het eerste boek. Wat over de opstanding spreekt. Hè, wat we net hebben gelezen. Even kijken. Het is Daniël 12. Dus als een man gestorven is, zal hij wederleven. Nou, Daniël 12. Het kan twee kanten op. 12 vers 2. En velen van hen die in het stof der aarde slapen. Daar heb je de stof weer zit. En iedereen die in de aarde ligt, die slaapt. En waarom zegt hij slaapt? Want vroeger dacht je, nou, de christenen alleen slapen. Nee, de ongelovigen slapen ook. Waarom is dat zo? Nou, opwekken. Hè, dat is wakker worden. Uit de dood. Iedereen slaapt, omdat het is geen eeuwige vernietiging. Hij ligt daar tijdelijk, totdat hij eenmaal uit dat stof zal opstaan. Kijk, maar het staat er ook achter, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Daarom, als men zegt, nou, we hebben hem. Je hebt bijvoorbeeld een hond die een spuitje krijgt, dus die hebben we laten inslapen. Maar dat is eigenlijk geen goede uitdrukking. Want die hond wordt nooit meer levend namelijk. Degene die inslapen, dat zijn degenen die namelijk ook weer uit die slaap zullen ontwaken, zullen opstaan. En dat zijn alleen de mensen. Kijk, deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Dus je hebt een opstanding ten eeuwige leven en ten eeuwige afgrijzing. Gaan we gauw even naar Johannes 5. Dus de opstanding, dat is toch de hoop? Wat is de hoop? Wat is aan Israël beloofd? In het Oude Testament, het koninkrijk toch? Wat is de hoop om in dat koninkrijk te komen? Dat is de opstanding. Aan ons is ook, de gelovige die nu gelooft, weet ook dat hij gered wordt en dat hij in de hemel gezet is. Dat is wat God aan Paulus heeft geopenbaard. En wij hebben ook die belofte in het koninkrijk van zijn zoon gezet te worden. Maar de hoop om er te komen, Christus die onze hoop is, is ook de opstanding. Als hij niet opstaan, dan zullen we ook daar nooit komen. Dus dat is duidelijk. Nou, Johannes 5 vers 28. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Oh, ja. En nou moet het u goed begrijpen. Want dat is wat vele gelovigen te denken. Of mensen denken, laat ik zo zeggen in de algemeenheid. Ook ongelovigen goed te doen. Dan zal ik wel opstaan in het leven en niet. Dus je moet goede werken doen. En Paulus openbaart dat dat niet zo is. Maar wat hij ook stiekem was met Jacob, die opstand Lazarus. Die Jezus zegt daar, ik ben de opstanding en het leven. Oh, hoor je nou wat? Oh. En dan zegt hij op een gegeven moment, Lazarus, kom uit. En hij riep met een grote stem. En Lazarus kwam uit. En Lazarus is ook een beeld van Israël wat zal opstaan. Maar Lazarus kwam uit en hij riep met een stem. En wat zegt Paulus tegen ons? Dat Christus zal, in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13, ja, dan komt hij toch naar beneden. En hoe komt hij naar beneden? Met een geroep en met de stem van de achterangels. Met een geroep. Ik denk zelf, dat is een geroep wat wij dus alleen leden van het lichaam Christus zullen horen. En het laatste is, hij riep, kom uit. En hij kwam uit. Christus komt naar beneden met een geroep. En wat gebeurt er dan? Alle gelovigen in de graven, die liggen naar te slapen. Hun lichaam ligt te slapen. Hè? Denk erom. Juist. Alleen het lichaam dat slaapt. Want onze ziel is bij de Heer in de hemel. Dat is echt een ketterse leer. Wij zijn onmiddellijk bij de Heer. Dat is ook een vertroosting, hè, dat je dat weet. Onmiddellijk, als ik sterf, mijn ziel en geest verlaat het lichaam, ben ik bij de Heer. Precies zoals Paulus dat zegt. En openbaring laat ook duidelijk zien, degenen die daar zijn, hebben nog geen lichaam. Maar degenen die bij de Heer zijn al, die dragen een wit gewaad. Dat is tijdelijk. Wachtende tot ze dat opstandingslichaam krijgen. Dus dat is... Dus zal hij weder leven? Of waar is hij dan? Is de vraag die hij stelt. Ik moet elke keer even terugkijken. Hoe zei het ook? Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Het antwoord is ja. De Heer Jezus zegt het ook al duidelijk. En dat komt niet eerder dan dat Christus natuurlijk gekomen is. Lazarus is weer gestorven. Maar Christus is opgestaan uit de dood. En Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 3. En dan stoppen we bijna. Colossenzen 3 vers 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij verwachten hem uit de hemel. Ja? Dus dat is het antwoord. Dat is het antwoord op de vraag van Job als hij dat zegt. Als hij zegt, als een man gestorven is, zal hij weder leven. Alleen je moet opletten, ook weer recht snijden, ja? Iedereen zal opstaan, de gelovigen en de ongelovigen. En de gelovigen onder het programma van Israël zullen op aarde opstaan. En wij zullen opstaan en wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dat is onze bestemming. Vandaar dat wij hem ook uit de hemelen zullen verwachten. Nog één tekst, Matteüs 22. En dat is maar gelukkig ook. Want als wij niet in de opstanding zouden geloven, ja, wat zijn we dan? De ellendigste van alle mensen, toch? Wat heb je aan een geloof in Christus? En helaas spreek ik die nog wel eens, dat mensen geloven dat hij bestaan heeft. Maar voor de rest, dat was het dan. Maar als je praat over het eeuwig leven, nee. Nee, wat heb je dan? Heb je helemaal niks. Dus waarom Paulus zegt, nee, dan ben je de ellendigste van de mensen, ja. Waarom ondergaan wij dan die verdrukking en dat soort dingen? Maar als je erover nadenkt, in Matteüs 22 vers de 31... En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. God is niet de God der doden, maar der levenden. En vroeger dacht ik wel eens, ja, wat bedoelt hij daar nou helemaal precies, ja? God niet van de doden. Nou, als hij nog steeds, spreekt over dat hij de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob is. Ja, dat betekent dat ze... Dat is nog leven, ja? Wat zou het, hij is een God van de levenden, maar niet van de doden. En zo is hij ook de God van ons nu, ja? Maar hij is een God van levenden en niet van doden. Dus ja, dat is belangrijk. En de God der doden, nee, dat is hij niet. Want wat gebeurt er met de ongelovigen? Ze sterven allemaal de tweede dood. Waar gaan ze naartoe? Naar de poel des vuurs. Is hij de God der doden? Nee. Is hij in de poel des vuurs? Nee. Alle gelovigen... zullen bij God zijn. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. vraag niet hoe het kan, maar het is gewoon een feit en het zal gebeuren. En voor de ongelovigen is de tweede dood de eeuwige en onherroepelijke dood. Want hij is God alles en in allen van de gelovigen. En de God van de levenden. Dan, kijk, nu kan je nog zeggen, hij is nu de God voor iedereen nog. Iedereen kan nog gered worden. Maar uiteindelijk als die scheiding valt naar de grote witte troon, ja, dan is hij de rechter. Ja, en dan valt iedereen af die hem niet kent. En dan blijf je alleen de gelovigen overhouden. En dan zijn de levenden. En de rest is dood. Gescheiden van God. En dus dat is het antwoord op, de laatste antwoord op de vraag van Job. Als een man gestorven is, zal hij wederleven. Nou, amen. Wij kunnen daar ja op zeggen. Ja. Want wij zijn, weten reeds dat wij zijn met hem gestorven, met hem begraven en hem, met hem opgewekt. Dus dat waren vragen die Job stelde. Ja, die, nou, je zou kunnen zeggen, dat zijn de grote vragen in het leven toch, voor de mens. Waar gaat die geest heen en zal die dan leven? Daar hebben ze geen antwoord op. Maar er is wel een antwoord op. Gods woord geeft het antwoord. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Vader, ik dank u wel dat u daar antwoord op gegeven hebt via uw woord, Vader. Het zijn gelovigen, of er mensen in de wereld die zich dat wel afvragen. En, maar ja, die niet willen, niet iedereen wil erkennen dat u ook die God bent van de Bijbel. Die ook de God is die dit alles gemaakt heeft. En ook de God is die ook de mensen een uitkomst geeft. En die niet wil dat ze verloren gaan. Maar zijn zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan moet men alleen erkennen dat ze een zondaar zijn. Want als ze dat niet doen, Vader, ja, dan zullen ze ook verantwoording moeten afleggen. En dan zullen ze oordelen. En dat is niet wat u wil, Vader. En daarom bid ik ook dat wij ook aan ieder die dat, waar we ook maar kunnen, het evangelie van uw genade zullen vertellen. Zodat zij ook weten waar hun geest heen gaat en dat ze ook eeuwig leven zullen hebben. Door de opstanding, Vader. En daar dank ik u voor, Vader, dat we dat mogen weten in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan zo meteen verder met 1 Timotheus.